Goedenavond, broeders en zusters. Ik mag u weer meenemen naar Hebreeën. De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Een inleiding waarover wij de vorige keer reeds het een en ander besproken hebben. En waarvan ik weer de eerste paar versen lees. Waar staat: God eertijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat was dan de lange zin met allerlei tussenzinnen die we vorige keer ook even tussen haakjes gezet hebben. De zin was uiteindelijk met weglating van de tussenzin als volgt: God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is dan de inleiding, feitelijk ook het echte opschrift boven dit Bijbelboek of zo je wilt deze brief. God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Dat is een bekend gegeven. We hebben daar vorige keer ook tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Namelijk bij het feit dat God niet alleen veelmaal, maar ook op velerlei wijze gesproken heeft in het verleden door de oudtestamentische profeten. En het punt was dan dat deze oudtestamentische profeten zonder uitzondering gesproken hebben over de komst van de beloofde Messias. Ofwel, ze hebben gesproken over de komst van de Zoon. Want de Messias, de Zoon van David, zou aan de andere kant niemand anders zijn dan de Zoon van God. En nu deze laatste dagen zijn aangebroken, ik heb u gezegd wat het inhoudt, hè, de laatste dagen, namelijk het tweede en kortere deel van de heilshistorie, het deel namelijk wat begint bij de eerste komst van Christus. Wel, nu deze laatste dagen zijn aangebroken, is die Zoon inderdaad gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De beloofde Messias is verschenen en, zoals we al even gezegd hebben, deze Messias is niet in de eerste plaats gezeten op de troon in Jeruzalem, hetgeen men overigens wel verwachtte, maar hij is gezeten op de troon in een Jeruzalem dat boven is, in een hemels Jeruzalem, zoals de uitdrukking letterlijk luidt in Hebreeën 12. En dat is dan ook eigenlijk het onderwerp van zo ongeveer alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Een aanvulling zijn ze namelijk op het Oude Testament. Het Oude Testament waarin in ieder geval zeer duidelijk gezegd werd dat de beloofde Zoon van David en Zoon van God zou zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Maar waarin bepaald niet al te duidelijk en zeker niet zo breedvoerig gesproken werd over de positie van de Messias, de Christus, aan de rechterhand Gods in de hemel zelf. Niettemin vinden we dan deze dingen uitgebreid toegelicht in het Nieuwe Testament, waardoor sommigen ook weer de indruk gekregen hebben dat de beloofde profetieën uit het Oude Testament slechts geestelijk verstaan dienen te worden en uitsluitend betrekking zouden hebben op een troon van Christus in de hemel. Eenvoudig, omdat het Nieuwe Testament dat exclusief schijnbaar lijkt te leren. Dat is echter niet het geval. Het Nieuwe Testament leert niet uitsluitend dat Christus aan de rechterhand Gods in de hemel gezeten zou zijn, maar wel degelijk ook in klare taal dat hij op aarde in een aards Jeruzalem zijn troon zou hebben. Maar zoveel nadruk als er in het Oude Testament ligt op die aardse positie, zoveel nadruk ligt er in het Nieuwe Testament op de hemelse positie. Maar beide posities worden in zowel het Oude als het Nieuwe Testament gevonden. Nou, dan laat ik het maar bij. We hebben nog gelegenheid genoeg om daar verder op in te gaan. In elk geval is het zo dat Gods laatste woord gesproken is door de Zoon, die immers het woord van God is. En daarmee ligt dit eerste vers van de Hebreeënbrief meteen naast de eerste versen van het Johannesevangelie, waar deze beloofde Zoon immers het woord van God is. Dat is wat abstract gezegd, maar het komt er in ieder geval op neer dat hij de openbaring van de Godheid is en daarmee feitelijk het woord van God is. En omdat hij het woord is, kan hier in Hebreeën 1 vers 1 gezegd worden dat God door hem gesproken heeft. Ook is dat het uiteindelijke, het laatste woord van God. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daar wordt ook niks meer aan toegevoegd. Eenvoudig omdat deze Zoon niet slechts het woord van God brengt in afleveringen of zo. waardoor er nog iets aan toegevoegd zou kunnen worden. Maar meer bijzonder omdat deze zoon het woord van God is. Daar kan niks meer aan toegevoegd worden. God heeft gesproken en God heeft gezegend. En aan zijn woord wordt niets meer toegevoegd. En aan zijn zegeningen bovendien ook niet. En zo zijn we ongeveer onze vorige reeks studies beëindigd, Openbaring. Want daar staat inderdaad dat er niks meer aan toegevoegd wordt. En in de Paulinische brief in het algemeen wordt gezegd dat er aan de zegeningen die God gegeven heeft in Christus ook niks meer kan worden toegevoegd. En dat komt gewoon omdat Christus Gods laatste woord is. En bovendien is hij de genadegift Gods. En beide zijn volmaakt uiteraard. Dat zoonschap wat hier genoemd wordt, daar moet ik misschien nog even op ingaan. Ik weet niet wat ik er vorige keer nog van gezegd heb in de gauwigheid. Maar er staat, God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Dat betekent uiteraard, God heeft gesproken door zijn Zoon. Niet slechts de Zoon van David, maar inderdaad de Zoon van God. En merkwaardig genoeg is het zo, dat ondanks dat het Oude Testament wel degelijk spreekt over de Zoon van God, is het toch zo dat het Jodendom, de Joodse traditie, dat begrip helemaal niet kent. Of wegredeneert, ik weet niet precies wat ermee gebeurt, werkelijk. Maar daar beweert men glashard, God heeft geen zoon. En toch is het zo, de Bijbel spreekt er uitdrukkelijk over. Want zoals we nog zullen zien, en zoals blijkt uit de volgende verse, de God van het Oude Testament onder de naam Jehovah, de Heere, is het dan vertaald, is namelijk de openbaring van Gods wezen. En daarom is hij de Zoon van God. En daarom is hij niemand anders dan degene die wij kennen als de Messias, de Heer Jezus Christus. Er zijn vele schriftplaatsen trouwens in het Oude Testament, met name in Jesaja, die dat uitgebreid ook vermelden, dat Jehovah zelf namelijk de beloofde verlosser zou zijn, dat hij de beloofde goede herder zou zijn enzovoorts. En wij weten langzamerhand allemaal, overigens vanuit christelijke traditie, dat die goede herder en die verlosser niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Wel nu, de Heer Jezus is de Zoon van God. Dat geldt net zo goed voor de uitdrukking de Christus, hij is de Zoon van God. Maar het geldt net zo goed voor de uitdrukking de Heere. Ook in het Hebreeuws, namelijk Jehovah, hij is de Zoon van God. En zo kennen wij de Zoon van God als de Heere, Jezus Christus, de Heere, de term die we kennen uit oud-testamentische tijden, Jezus, de naam die we kennen uit zijn menswording, en Christus, de titel die wij kennen voor hem, juist en vooral in verband met zijn opstanding en hemelvaart. Maar goed, God heeft hem tot zoon gesteld. Er staat ook, God heeft tot ons gesproken door de zoon welke hij gesteld heeft. Zonen namelijk, in de Bijbel worden soms geboren, dat wil zeggen dat werkwoord wordt ervoor gebruikt, geboren. Maar meer in het bijzonder is het zo dat zonen gesteld worden. Dat wil zeggen, een zoon wordt inderdaad als zoon of tot zoon aangesteld. Dat vind je in het Oude Testament ook terug, er worden zonen aangesteld in elk geval. En verder vind je het uitgebreid terug in de Joodse traditie, omdat daar het kind, aangenomen dat het jonger is in elk geval, dat het kind pas bij 12-jarige leeftijd, of misschien moet ik zeggen juist al bij 12-jarige leeftijd, officieel wordt aangesteld tot bar mitzwa, oftewel tot zoon der wet. Want zo wordt die term ongeveer vertaald. Dat wil zeggen dat het kind is, en laat ik meteen de schrift citeren uit Galaten bijvoorbeeld. Het kind verschilt in niets van een dienstknecht, en een dienstknecht is in de Bijbel een slaaf, namelijk een lijfeigene. Kinderen zijn namelijk lijfeigen van hun ouders. In Bijbelse gedachten zal ik dat er dan meteen even bij zeggen, want ik wil geen problemen met de Nederlandse wet. Maar kinderen zijn lijfeigenen, slaven in die zin. Een kind verschilt in niets van een dienstknecht, hoewel hij heer is van alles, zegt Galaten 4. Maar er wordt wel aan toegevoegd dat het kind ooit, op de tijd van de vader tevoren gesteld, tot zoon zal worden aangesteld. En dat heet dan in de Statenvertaling aanneming tot kinderen, maar dat is dan wel erg ongelukkig vertaald, omdat het daarbij niet gaat om aanneming tot kinderen, maar het gaat om zoonstelling, dat is het woord. Letterlijk de vertaling van het Grieks, zoonstelling. Eén woord gewoon.
Zoonschap?
Ja, dat wordt in de nieuwe vertaling vertaald met zoonschap. Dat meen ik, als ik de nieuwe vertaling citeer, weet ik het nooit zeker, hè? Dat weet u. Want die lees ik nooit. Maar ik meen dat daar gesproken wordt dat we hebben ontvangen de geest van het zoonschap, of zoiets. Terwijl Romeinen 8, waar het staat, zegt dat we hebben ontvangen de geest van de aanstelling tot zonen. Maar het is vertaald in de Statenvertaling met geest van aanneming tot kinderen, waarbij de indruk gewekt wordt dat er zijn gewoon kinderen en daarna zijn er ook nog aangenomen kinderen. Die zijn dan meestal van wat lager allooi, niveau, of hoe dat maar heet. Ze zijn het kind van de rekening, of hoe dat maar heten mag. Dat is in de Bijbel niet zo. Het natuurlijke kind wordt namelijk, als het de bestemde leeftijd door de vader tevoren gesteld, bereikt heeft, tot zoon aangesteld. En normaal gesproken is dat in de Joodse traditie, bij 12-jarige leeftijden wordt het letterlijk zo toegepast. En hoewel het weliswaar geen wettische instelling is in het Oude Testament, vinden we toch dat die instelling wel degelijk door de Bijbel erkend wordt, wanneer de Heer Jezus zelf op 12-jarige leeftijd met zijn ouders voor het eerst meegaat naar Jeruzalem om daar de gezette hoogtijden des Heren te vieren. Dat is ter gelegenheid van Bar Mitzwa. Want dan moet het kind, wat inmiddels 12 jaar geworden is, gerekend worden als volwassene, althans in godsdienstig opzicht, en moet dan aan alle godsdienstige plichten voldoen. En dat is ook wat er gebeurde. En dat Bijbelse principe van Bar Mitzwa of van aanstelling tot zonen wordt in het Nieuwe Testament dan ook inderdaad aangehaald. In de eerste plaats in verband met Christus, die tot zoon is aangesteld op de van de vader tevoren bestemde tijd. Dat is al gebeurd. En verder wordt er gezegd dat Israël op de bestemde tijd tot zoon zal worden aangesteld, namelijk bij de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En verder wordt er van de gelovigen van onze bedeling gezegd dat hij tot zoon zal worden aangesteld, namelijk bij de verkregene verlossing, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Dat is bij de opname van de gemeente dus. Maar goed, daar zal ik niet verder op ingaan. En ik dreun het zomaar op, omdat ik er gisteren over gesproken heb. Dat is een beetje samenloop van omstandigheden. Maar ik zal het u nu verder besparen. Hoe dan ook, er staat wel degelijk, God heeft gesproken door de zoon welke hij gesteld heeft. Ja, tot wat? Tot zoon uiteraard. En dat betekent dan ook tot erfgenaam. Dat staat erachter. De zoon is namelijk per definitie de erfgenaam. Eigenlijk is het zo dat er in het Hebreeuws, maar dit is uit het Grieks vertaald, maar eigenlijk is het zo dat in het Hebreeuws van het Oude Testament daar niet eens verschil tussen bestaat. De zoon is daar per definitie de erfgenaam. Daar is geen ander woord voor. En zo hoort het eigenlijk ook. God heeft die zoon gesteld tot erfgenaam. Dat zonen gesteld worden vinden wij ook in verband met Christus al genoemd in het Oude Testament, en in het bijzonder dan in Psalm 2. Psalm 2, Psalm 110 bewaar ik nog even, dat komt later. Maar in ieder geval Psalm 2, een term of een psalm die hoogst actueel is in onze dagen. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Kun je je ook nog afvragen. Niet alleen hoe gaat het met dat woede en met het ijdelheid bedenken. En we luisteren allemaal naar CNN en zo. Maar je kunt ook nog afvragen, waarom doen ze dat eigenlijk? Nou, uiteindelijk is dat omdat zij beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn Messias. Dat is vers 2 van Psalm 2. Tegen de Heere en tegen zijn Messias. Al kun je dat natuurlijk ook lezen als tegen de Heere, namelijk tegen zijn Messias. Zo kun je dat ook lezen. Het hoeft niet hoor, maar dat kan heel goed. Maar dat even terzijde. Er staat namelijk daarover dat zij, dat die in de hemel woont, zal lachen, vers 4. De Heere zal hem bespotten en dan, wanneer eenmaal die tijd daar is, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En voordat het zover is, zegt hij, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En bij dat woord gezalfd moet ik opmerken dat het ook vertaald kan worden als gesteld, neergezet. Het is eigenlijk een woord wat zowel met zalven als neerzetten vertaald kan worden. Omdat zalven ook is iets van uitgieten, weet je wel. Dan komt die zalfolie, of iets anders, komt daar ergens terecht. Het wordt op een bepaalde plek gedeponeerd. En dat kun je met zalfolie doen, maar dat kun je ook met een zoon doen. Stellen, ergens neerzetten namelijk, of ergens laten uitvloeien. Want hoe dan ook, als een koning gesteld wordt, dan houdt dat in de praktijk ook in dat hij zijn koningschap vanuit zijn positie zal uitbreiden naar alle richtingen. En dat is precies de beschrijving ook van de zalving. Lees Psalm 133 bijvoorbeeld, hè, waar Aaron als voorbeeld genoemd wordt. De zalving begint ergens op het hoofd en de zalfolie druipt dan zo in de baard van Aaron enzovoorts. En zo verder in zijn klederen, uiteindelijk tot aan de zoom van zijn kleed. Dat is wat er zo ongeveer staat. Zalven betekent dat iets uitvloeit. Vandaar dan ook dat gezalfd wordt op een berg, want vanaf een berg vloeit het ook uit. Maar vandaar dat een koning gesteld wordt op een berg, dat is in de Bijbel altijd zo, zo hoort dat, op een berg. En vandaar breidt zijn koninkrijk zich uit over de gehele aarde. Dus de vertaling met salven is niet verkeerd, maar de vertaling met stellen is ook niet verkeerd. En dat is dan wat er staat. Ik toch heb mijn koning gezalfd of gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. God namelijk zelf heeft zijn koning, beter nog zijn zoon dus, of zijn Messias gezet op de berg Sion, want daar gaat het hier over, hè? De Sion, de berg mijner heiligheid. Kortom, de zoon in de Bijbel wordt altijd aangesteld, officieel. Dat is een officiële gebeurtenis. En wat Christus betreft is hij als zoon, als koning aangesteld, meteen bij zijn opstanding uit de dood. Want dan heeft God hem verhoogd en gezet op de allerhoogste berg die je denken kunt, namelijk op het hemels Sion. Dat is ook Sion. Op het hemels Sion. En hij zegt dan ook sindsdien, mij is gegeven, niet zal gegeven worden, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kortom, hij is gezeten op de troon aan de rechterhand Gods, zoals het later ook in de Hebreeënbrief vermeld wordt. De zoon werd dus gesteld tot erfgenaam. Van alles staat er in Hebreeën 1 vers 2, want daar ben ik nu weer terug. Er staat tot erfgenaam van alles. Ik zeg er altijd meteen bij, alles, als het niet nader toegelicht wordt, betekent gewoon het heelal, alle dingen. De hele schepping als zodanig. En dat durf ik hier rustig te zeggen, los van welke Griekse term er dan precies staat, omdat we de uitspraak van de Heer zelf hebben. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Meer is er niet. Hemel en op aarde. En dus is hij gesteld tot erfgenaam van de gehele schepping. En dus als koning over een gehele schepping. Dus God heeft hem inmiddels, sinds zijn eerste komst, sinds God tot hem, of door hem in deze laatste dagen gesproken heeft, God heeft hem gesteld tot erfgenaam, dus tot zoon van het heelal. En dan staat er door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Oftewel, God heeft door deze zoon ook de wereld gemaakt. Dus dat is de betekenis van de zin, hè? God heeft door deze zoon ook de wereld gemaakt. En daarmee zijn we meteen weer terug bij Johannes 1. Want daar staat niet alleen in het begin was het woord enzovoort. Maar er staat ook bij, zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar dat staat weer ergens anders. Maar door dat woord. En hier staat door de zoon. Trouwens, heel interessant, dan moet ik het eens even gaan opzoeken, dat in 1 Johannes 5, geloof ik. In een apocrief gedeelte, dat wil zeggen in een tekst die je eigenlijk behoort door te strepen, omdat hij er niet hoort te staan. Hij staat er namelijk in de erkende goede handschriften niet. Dus in vers 7, daar staat drie zijn er die getuigen. En dan staat er, en dat zou er niet mogen staan, maar staat er wel, in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. En daarna ook nog de uitdrukking, en drie zijn er die getuigen op aarde. En dat hele gedeelte zou je moeten doorstrepen. Het hoort er namelijk niet te staan, dat weet iedereen. Alleen men durft het niet weg te laten, ook in de nieuwe vertaling niet, omdat men deze tekst nodig heeft om de traditionele leer van de drie-eenheid van God te verklaren. En dat is eigenlijk de enige tekst die ervoor bestaat. Maar men weet inmiddels heel goed dat die tekst er helemaal niet hoort te staan. Maar het leuke vind ik ervan, en daarom haal ik hem aan, dat er staat in verband met een tekst die men dus nodig heeft ter ondersteuning van die levende drie-eenheid, er staat er niet de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Waarmee je dan maar weer ziet dat diegenen die die tekst ooit hebben uitgevonden, want iemand heeft hem uitgevonden, hè, dat diegenen die dat uitgevonden hebben toch wel degelijk geweten hebben dat de Zoon en het Woord feitelijk hetzelfde zijn. Dat wist men dan toch heel goed. Daarna mag je het wel weglaten, maar het is in ieder geval een aardig historisch bewijs dat men dat altijd geweten heeft. Dat wil zeggen, de zoon en het woord is hetzelfde. Dat kan trouwens niet missen. God drukt zich uit in de Zoon en door hem spreekt hij, of God drukt zich uit in zijn woord. En in de praktijk is dat precies hetzelfde, want zowel het woord als de Zoon zijn feitelijk de veruiterlijking van de Godheid. Zo treedt God naar buiten in zijn woord of in zijn Zoon, en eigenlijk is dat hetzelfde. Dan blijkt u dit vers, en nou ik toch bezig was, zal ik het vers nog één keer lezen zoals het echt moet staan, vers 7 en 8 dus. Lees ik nu, en dan sla ik over wat u door had moeten strepen. Er staat, want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Meer staat er niet. Want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één, dat klopt. Want geest, water en bloed zijn alle drie uitdrukking voor leven. En daar gaat het verdere gedeelte ook over, want dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Dat is de getuigenis. Dat doe je
natuurlijk wel, het Johannes Evangelium,
het woord is vlees geworden, ik heb ons gewond. Ja, in Johannes 1 vers 14 staat dan over dat woord uit vers 1, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en dan weten we precies over wie het gaat, over de Zoon, maar er staat het woord. Dat is typisch Johannes, die synoniemen gebruikt. Hè? Hij heeft het over de Zoon, maar hij gebruikt het woord, woord. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is en ik ga weer terug naar Hebreeën 1. God heeft dus zijn Zoon gesteld tot de erfgenaam van het heelal. En dan stond er, door welke hij, oftewel hij is God en welke, dat is uiteraard de Zoon. God heeft door de Zoon ook de wereld gemaakt. En die Zoon is dan het woord en uit het woord is dat alles voortgekomen. Dat is een duidelijke zaak, maar ik haast me te vermelden dat er weliswaar staat wereld in vers 2. En dat leidt tot een misverstand. Het Grieks heeft namelijk niet kosmos, de normale aanduiding voor de zienlijke wereld als zodanig, maar heeft het woord aion. Ik meen zelfs in het meervoud, maar dat maakt ook weinig uit. Maar er staat aion, dat wil zeggen, dat is een term die wij gebruiken voor eeuw. En het aardige daarvan is dat wij de woorden wereld en eeuw ook door elkaar gebruiken. Neemt u een goed woordenboek, die zijn er niet veel meer, maar neem een goed woordenboek en u zult zien dat daarin de begrippen elkaar wel degelijk overlappen. Of je nou de eeuw hebt van Rembrandt, zeg ik altijd, of de wereld van Rembrandt, er is totaal geen verschil tussen. Of de tegenwoordige eeuw, de eeuw waarin wij leven, of de wereld waarin wij leven, dat is toch precies hetzelfde. Zelfs de tijd waarin wij leven betekent nog de wereld waarin wij leven. Want tijd is een abstract beginsel, daar kun je helemaal niks mee. Daar bedoelen, als we zeggen de tijd waarin wij leven, bedoelen we niet precies hoe laat of het is. En bovendien, als we het wel bedoelen, betekent het niks. Zelfs dan nog betekent het de wereld zoals wij die nu kennen. En dat is de betekenis inderdaad van het begrip aion. Beter te vertalen dus met eeuw. Het betekent namelijk niet zozeer de schepping als zodanig, maar het betekent wel de wereld zoals wij die kennen, zoals die tot ons, bij ons overkomt. Wat er nog bij komt, dat het kennelijk de aanduiding is van de niet alleen de eeuw, maar zelfs eeuwen, zelfs eventueel in het meervoud. De gedachte is namelijk dat de verschillende eeuwen die er zijn, ook als er maar één zou zijn, maakt het nog niks uit, maar dat de verschillende eeuwen die er zijn, elk hun eigen karakter, hun eigen aard hebben en van God uitgezien zelfs hun eigen doelstelling. En God heeft de eeuw gemaakt, dat niet alleen, God heeft ook de eeuwen gemaakt. En dat staat hier niet, maar dat staat wel degelijk in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 3. Daar staat ook weer het woord wereld en datzelfde misverstand. De hele Statenvertaling door vind je dat misverstand. De nieuwe vertaling misschien ook, maar dat weet ik niet. Weet u wat ook een misverstand is? Dat men spreekt over het einde van de wereld, waar de Bijbel spreekt over het einde der eeuw. En dat maakt wel verschil, omdat het einde der eeuw, nou ja, uiteindelijk, uiterste instantie, plaatsvindt bij de aanvang van het duizendjarig rijk. Dat is het definitieve einde van de tegenwoordige boze eeuw, maar dan heb ik het wel erg ver gerekt, eigenlijk. Maar goed, dat is het definitieve einde van de tegenwoordige eeuw. Maar de tegenwoordige wereld eindigt heus pas meer dan 1000 jaar daarna. En men heeft het over het einde van de wereld, dat het in zicht zou zijn en dat soort dingen, terwijl de Bijbel daar niet over spreekt. De Bijbel spreekt over het einde der eeuw. Maar door de vertalingen en door ons onbegrip overigens, want dat komt er dan bij, worden deze misverstanden gewekt. En ze zijn zeer hardnekkig, want je krijgt ze daar niet meer uit. Hè? Wij verwachten niet het einde van de wereld. Althans, nog in geen eeuwen. Nee. Nou goed, dat even terzijde. Maar in Hebreeën 11 staat, door het geloof verstaan wij, vers 3, dat de eeuwen, niet wereld, maar eeuwen, door het woord Gods zijn toebereid. Waarbij eeuwen de aanduiding is van bepaalde tijdperken, zeg maar. Tijdperken die allen op een of andere wijze beginnen met de een of andere catastrofale gebeurtenis. Om een voorbeeld te noemen, we hebben de eeuw van voor Noach en we hebben de eeuw van na Noach. En daartussenin was de gebeurtenis van de zondvloed. En na de zondvloed kwam inderdaad een andere eeuw tot stand. Tot op zekere hoogte althans. Voor de zondvloed was de mensheid één. Na de zondvloed werd de mensheid verdeeld in 70 volkeren. Vanuit Babel, jawel. Dat is een andere eeuw. En het lijkt me ook dat we van een andere eeuw kunnen spreken, daar waar het volk Israël vertrok uit Egypte en via de woestijn terecht kwam in Canaan. Dat is een andere eeuw, andere tijd. Andere principes golden toen ineens, enzovoorts. Het is allemaal maar betrekkelijk natuurlijk, maar niettemin spreekt de schrift in die zin over eeuwen. En wat hier in Hebreeën 11 verteld wordt, is dat inderdaad die omwentelingen die zich hebben afgespeeld in de heilshistorie, inderdaad door God zelf tot stand gebracht zijn. Niet alleen is hij degene die de wereld gemaakt heeft, de kosmos, hij is ook degene die de eeuwen gemaakt heeft. En dat betekent in de praktijk dat hij veranderingen heeft aangebracht binnen het bestaan van de kosmos. En zo is hij inderdaad die God die ook een grote omwenteling tot stand gebracht heeft bij de dood en opstanding van Christus. Al was het maar omdat hij de steen heeft omgewenteld. Dat is niet voor niks zo, hè? Voor het graf. Namelijk het oude verbond werd vervuld en het nieuwe brak aan. En dat is ook het einde van een eeuw en het begin van een nieuwe. Ik moet er meteen bij zeggen dat de eeuwen in het meervoud in de Bijbel niet nauwkeurig gespecificeerd worden. Dat is ook nergens voor nodig. Maar het is wel zo dat aan de andere kant de Bijbel zelfs de hele tijd vanaf Adam tot aan de jongste dag rekent ook als één eeuw. Dat kan. Je kunt één eeuw daarna ook nog onderverdelen in verschillende eeuwen. En dat gebeurt ook. Maar dat gebeurt zeer willekeurig. Ik persoonlijk heb tenminste nog nooit een systeem van eeuwen in de Bijbel kunnen vinden, in de tijdrekening. Wel een systeem van bedelingen, maar dat is wat anders.
Maar nog even over die ionen als eeuw. Je spreekt nou eigenlijk dat over verschillende tijdsvakken van ionen.
Ja.
Die allemaal weer passen in die ene boze ionen die eigenlijk van begin tot begin dood.
Ja.
En wanneer er staat, en dat meen ik in vers 7 staat, over de aion van de aion. Dat is van, over de Heer Jezus dat hij daar zegt, nee, acht is dat gezegd. Uw troon van God is in alle eeuwigheid.
Ja.
De aion van de aion.
Ja, ja. Nou ja, aion van de aion. Dat is de letterlijke vertaling. Het is in de praktijk, dat is dus Hebreeën 1 vers 8 wat geciteerd wordt, hè, waar vertaald is met alle eeuwigheid. Er staat een aion van de aion of van de aionen. Het is in ieder geval de eeuw die daar bovenuit stijgt. Want dat is het hele verhaal. Je kunt één eeuw onder, let op het woord, onderverdelen in andere kleinere eeuwen. En het staat op een lager niveau. En daarna kun je weer spreken over de eeuw boven, of de eeuw van de eeuwen. Je moet er dus mee oppassen. Je kunt in de Bijbel niet zomaar de eeuwen die je zo al tegenkomt achter elkaar plaatsen. Dat kan namelijk niet, omdat de begrip op verschillende niveaus gebruikt wordt. Dat is een lastige zaak. Ik waarschuw daar gewoon even voor, omdat ik zulke systemen wel ken. Maar ze kloppen nooit. Ze zijn altijd in strijd met weer andere Bijbelgedeelten. Het moet altijd kloppend gemaakt worden. Het bestaat namelijk niet. Je kunt wel de geschiedenis onderverdelen in eeuwen. Dat doet de Bijbel min of meer ook. Maar het neemt niet weg dat de gehele tijd vanaf Adam tot aan de jongste dag toch beschreven wordt weer als één eeuw. Maar dan moet je dus niet oppassen. Maar goed, dat even terzijde. Waar het om gaat is dat die verschillende, dat een eeuw eigenlijk de aanduiding is van een bepaalde aard, een bepaalde hoedanigheid of een bepaalde omstandigheid van de kosmos, van de wereld zoals die eruit ziet. En daar gaat het maar om. En dan gaat het erom dat die verschillende hoedanigheden in het algemeen ook tot stand gebracht zijn door de schepper. Hij heeft dus niet alleen de kosmos gemaakt, hij heeft ook de aion gemaakt, hij heeft zelfs aionen gemaakt. Maar het zijn verschillende begrippen. In het algemeen voortkomend uit het feit dat hij compleet boven deze wereld van tijd en ruimte staat. In de zin van op een hoger niveau dan dat. Maar goed, ik keer maar terug tot Hebreeën 1. Daar staat dus door welke hij ook de eeuw gemaakt heeft. Daar komt het op neer, waarna je altijd nog kunt vragen welke eeuw. En dat lijkt me niet zo te zaken doend, mede omdat er ook niet een goed antwoord op te geven is. En als ik een antwoord zou moeten geven, zou ik geneigd zijn bij de term eeuw in vers 2. Vooropgesteld dat het enkelvoud is, wat ook niet helemaal zeker is hoor. Maar vooropgesteld dat het enkelvoud is, dan zou die eeuw naar mijn gedachte de toekomende eeuw moeten zijn. Want dat is de eeuw die in de Bijbel begint bij de opstanding van Christus en die geen einde heeft. Ik kan het nog wel nader toelichten, maar ik maak het misschien nodeloos ingewikkeld. Het begrip eeuw namelijk, daarvan zegt men dikwijls dat het min of meer een tijdsaanduiding is. En nou, min of meer is het dat, maar het is het eigenlijk toch niet. Een eeuw namelijk, vanuit het Grieks geredeneerd, is eigenlijk in hoogste instantie de aanduiding niet van een tijd, maar de aanduiding van degene die tijd in zijn macht heeft. En het hoeft niet een persoon te zijn, het kan ook een ding zijn, in principe. Maar in de Griekse filosofie is een aion de macht die in een bepaalde tijd, want het moet een begin en eind hebben, dat is altijd zo, maar is een uitdrukking voor de macht die in een bepaalde tijd die macht uitoefent. En dan wordt het woord aion gebruikt voor die macht als zodanig en op lager niveau ook gebruikt voor de tijd waarin die macht gemanifesteerd wordt. En zo spreekt de Bijbel dan ook over twee eeuwen die wel degelijk achter elkaar liggen, namelijk de tegenwoordige boze eeuw. En daarvan moet ik nou niet zeggen, dat is de tijd van toen tot toen, maar nou moet ik zeggen, dat is Satan zelf, de tegenwoordige boze eeuw. Jawel. En daarna spreekt de schrift over de toekomende eeuw. Die komt uiteraard na de tegenwoordige boze eeuw. En de toekomende eeuw, wel, dat is eigenlijk Christus zelf. Maar op een lager niveau is de tegenwoordige eeuw de tijd waarin Satan regeert. En zelfs beter nog het gebied, inclusief de tijd, waarin Satan regeert. En de toekomende eeuw is dan het gebied, inclusief de tijd, waarover Christus regeert. Vandaar dat de tegenwoordige boze eeuw beëindigd zal worden, omdat Satan geliquideerd zal worden. En de toekomende eeuw is oneindig, omdat Christus een onvergankelijk koninkrijk, een onbewegelijk koninkrijk uit Hebreeën 12, heeft ontvangen. Zo zit het eigenlijk in elkaar. En ik kan u dat wel bewijzen, dat het niet maar Griekse filosofie, maar ook Bijbelse gedachtegang is. Dat komt namelijk in elk geval uit de uitdrukking die we, meen ik, in de tijd besproken hebben, schiet me eens te binnen, toen we in Openbaring bezig waren. Want toen zijn we de uitdrukking de koning der eeuwen tegengekomen. Koning der eeuwen, koning der aionen. Dat veronderstelt dat die aionen, die eeuwen, ook koningen zijn. En dat is ook zo. En bovendien hebben we de letterlijke uitspraak in Efeze 2, vers 1 en 2... En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Efeze 2, vers 2. Naar de eeuw van deze wereld. De eeuw deze wereld. En wat is dat? Want dat is een vreemde uitdrukking. Want hier staat het goed vertaald. Hier hebben ze aion echt met eeuw vertaald. Dat kon moeilijk anders, omdat het woord kosmos daarop volgde. En dat moest men uiteraard vertalen met wereld. En je kon niet vertalen met de wereld deze wereld. En dus heeft men hier aion goed vertaald met eeuw. Er staat eeuw deze wereld. Maar nou weten we niet wat het is, eeuw deze wereld. Omdat het toch een beetje synonieme woorden zijn. En daarom staat het er gewoon achter, wat het is. Kijk, dat is nou de Bijbel. Ergens worden de uitdrukkingen altijd verklaard. Het is alleen een kwestie van de juiste schriftplaats te vinden. En dat kon wel eens lang duren bij gelegenheid. Maar het werkt, hè. De eeuw deze wereld is namelijk de overste van de macht der lucht. Staat er gewoon achter. De overste van de macht der lucht. En mocht het nog niet duidelijk zijn, staat er... De geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Zodat de drie uitdrukkingen achter elkaar staan ter aanduiding uiteraard van Satan. De eeuw deze wereld, de overste van de macht der lucht. De geest, want het is een geestelijke macht, zeker wel. De geest die nu werkt in de zonen, de erfgenamen, de zonen der ongehoorzaamheid. Zodat je maar beziet dat een eeuw in hoogste instantie... Iemand is, hè? Een persoon is weer niet goed gezegd, maar het is iemand of iets, in ieder geval een bepaalde macht, en daar gaat het om. Nou, laat ik het maar bij.
Het is een bepaalde vergankelijkheid in dit geval.
Hè? Ja, het is een vergankelijke wereld, ja. De kosmos sowieso is de aanduiding van zienlijke dingen, en zienlijke dingen gaan ook per definitie voorbij. Dus nog eens, kosmos is per definitie een zienlijke wereld, en zienlijke dingen zijn... per definitie weer vergankelijk. En de eeuw van deze wereld wil dus zeggen dat tegelijkertijd dat die voorbij gaat. Dat daar een eind aan komt en waarna de vraag moet zijn... en wanneer komt het eind dan? En dat staat er al. Zodra men levend gemaakt wordt met Christus... is er een eind gekomen aan de eeuw deze wereld of aan de macht van Satan. Dat is een belangrijke geestelijke waarheid die weinig begrepen wordt... maar het is wel waar, namelijk dat de tegenwoordige boze eeuw weliswaar nog bestaat... maar terwijl die macht van Satan nog actief is in de wereld... zijn wij al overgezet, zijn wij al getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw... En Filippenzen, geloof ik, is het dan overgezet in het koninkrijk van de... koninkrijk. Uit de ene eeuw in de andere. In het koninkrijk van de zonen zijn er liefde. En dat is de toekomende eeuw. En als je de moeite zou nemen om de term toekomende eeuw in de Bijbel op te zoeken... zou je zien dat toekomende eeuw weer eigenlijk hetzelfde is als de opstanding. Niet in de zin van de opstanding, het feit als zodanig... maar de opstanding in de zin van alles wat op de opstanding volgt. En dat is een nieuwe schepping uiteindelijk. Nou, dat heeft met beleving te maken natuurlijk, ja. Ja, maar het is wel een waarheid als een paal boven water, vooruit. Dat wij die van nature deel uitmaken van de tegenwoordige boze eeuw, die is er ook nog, is nog tegenwoordig. Maar dat wij niettemin al deel uitmaken van de toekomende eeuw. En dat komt omdat de toekomende eeuw, de uiteindelijke definitieve, het koninkrijk van Christus, zeg maar, want dat is het. Al begonnen is bij de opstanding van Christus, terwijl de tegenwoordige boze eeuw pas beëindigd wordt, zoals ik juist al zei, zo'n beetje bij de aanvang van de 1000 jaren. Nou ja, zo'n beetje, dat is het. Maar ik aarzel wat, omdat je natuurlijk altijd nog de gedachte kunt hebben dat die pas eindigt op de jongste dag. Maar dat maakt niet uit, waar het maar om gaat is dat ze elkaar overlappen en dat terwijl de ene... aan het verdwijnen is, want dat is gewoon zo, de andere reeds begonnen is. En naarmate de nieuwe, de toekomende eeuw, gestalte krijgt en uitwerkt, ook in ons persoonlijke leven overigens, naar diezelfde mate neemt de tegenwoordige boze eeuw en zijn macht dus af. Ook in ons persoonlijke leven.
Ja?
Ja, dat is die vernieuwing. Dat is die verandering. Dat is ook wat heiligmaking feitelijk voorstelt. Dat is de praktische uitwerking van het overgaan van de ene eeuw in het andere. Maar neem niet weg dat de schrift aan de ene kant leert dat wij uit de ene eeuw overgezet zijn in de andere. Terwijl toch gezegd wordt, in Timotheus bijvoorbeeld, dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig en godzaliglijk zouden wandelen. Dat wil zeggen, we zijn er toch nog hier. Maar niettemin is het ook waar dat we in die andere leven. In beide dus. En ik heb al vaker gezegd, de strijd van de gelovigen bestaat speciaal hierin. Dat men inderdaad deel uitmaakt van twee werelden. En de consequenties daarvan liggen ook voor de hand. Neem maar even de actualiteit, de tijd waarin wij leven. Aan de ene kant zouden we van nature, als natuurlijke mens, zou ons de schrik om het hart moeten slaan vanwege al die ellende die het aardrijk zal overkomen. Die uitdrukking ken je toch, ongeveer, hè? Toch? Terwijl we aan de andere kant blij zouden moeten zijn dat de dingen gebeuren precies volgens wat God gezegd heeft. En dan weet je nooit wat je ermee moet. En dat is ook het probleem altijd geweest. Namelijk aan de ene kant, ook in het verleden bedoel ik, het probleem geweest. Aan de ene kant het verblijd zijn over een herstel van de Joodse staat in Palestina. He, omdat het in overeenstemming is met de profetieën. Terwijl aan de andere kant bedroefd zouden moeten zijn. Omdat we weten dat het volk daar toch niet veilig is. Integendeel, de Joodse staat zal namelijk weer vernietigd worden. Het is net zo goed een Bijbelse waarheid. Of helemaal in het algemeen, kan iedereen begrijpen. Als het antichrist verschijnt, weet je veel wie dat is, daar hebben we het nou niet over. Hè? Maar als het antichrist verschijnt, zouden we bedroefd moeten zijn, omdat het de macht is van Satan, die rechtstreeks en in het openbaar werkt dan in deze wereld. Terwijl we aan de andere kant verblijd zouden moeten zijn, omdat dat betekent dat het koninkrijk van Christus binnen afzienbare tijd op aarde openbaar zal worden. Daar zit je nou. Ene kant toch tegenwoordige eeuw, de andere kant toekomende eeuw. Je weet het gewoon niet. Hè? En goed, daar moeten we een beetje mee leren leven. Maar het beste is natuurlijk te leven gewoon vanuit het woord van God. Te leven in de wetenschap dat we met Christus zijn opgewekt en gezet in zijn hemels koninkrijk, zoals dat heet. En gezet dus in de toekomende eeuw. En de tegenwoordige eeuw, daar zijn we ook in, dat is waar. Maar dat is dus een aflopende zaak in elk geval. Hoe dan ook.
Kan ik ook niet zeggen dat...
Niet allemaal tegelijk. Ja.
Kan je ook niet zeggen dat wanneer de apostel zegt van... Maar ons burgerschap is in de hemel. Dat ook een afzetten is tegen dingen. Maar dat ze waar en daar bovenuit tillen.
Ja.
Dat gaat eigenlijk.
Ja. Kijk, je hebt... het probleem... Ik probeer het altijd netjes te zeggen. Dat lukt me nooit, hoor. Maar ik doe altijd goed mijn best. Je hebt namelijk het probleem... Dat men dikwijls denkt, ik bedoel dat gelovigen denken, dat ze hier beneden strijd zouden moeten voeren tegen onrecht. Nou laten we maar gewoon zeggen tegen de macht van de duivel. Altijd te maken met het leven hier op aarde, de verschijnselen hier en er moet toch bij verbetering in komen, verandering. En inderdaad, wil God dat daar verandering in komt? Ja, dat wil hij wel. Dat is waar. Het punt is alleen... Dat gezien geredeneerd vanuit deze bedeling de vraag ook gesteld zou moeten worden, wil God ook dat er nu verandering in komt? En dan is het antwoord, dat zou hij misschien wel mooi vinden, maar het heeft het zo niet gepland. Want hij zal er zelf verandering in brengen in de toekomst. En waarna de vraag is, maar wat moeten wij er dan mee? En het antwoord is niks. Het antwoord is niks, want wij staan niet hier aan de ene kant van de streep en de ongelovige volker of wereld staat aan de andere kant van de streep. Die streep loopt niet hier beneden. We staan niet, voor u rechts dan, vooruit. Wij staan niet rechts en de wereld links, of als u het liever andersom gaat, kon ook, hè. Maar dit lijkt me beter. Wij staan niet rechts en de wereld staat links. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat het hele gedoe hier beneden onze wereld niet is en dat wij niet links of rechts hier beneden staan, maar we staan boven. Dat is ook de andere kant, maar wel in een andere richting. Dat is het verhaal. En dat is een heel duidelijke Bijbelse boodschap, hoor. He? Indien je dan met Christus gestorven en opgewekt zijt. Colossens 3. Zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Hier niet. Dat is niet beneden. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Zo kom ik vanzelf weer in Hebreeën 1 terecht. Hè? Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En dan weer, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Wij staan niet aan de rechterkant van de streep. Wij zijn gestorven. We hebben al onze rechten hier opgegeven. We zijn met Christus gestorven. We hebben geen positie hier beneden. We hebben hier geen blijvende stad en meer van dat soort uitspraken. We hebben een burgerschap in de hemel. Daar ligt onze positie, daar ligt onze roeping, daar ligt ook onze verantwoordelijkheid. En nog afgezien van dat daar natuurlijk dan ook onze toekomst ligt. Maar dat is het verhaal.
Vreemdelingen waren.
Vreemdelingen, ja. En een vreemdeling, vind ik, moet zich niet bemoeien met de gang van zaken in die wereld waarin hij vreemdeling is. Ja, dat is het verhaal van Romeinen 1. Als God dan de mens losgelaten heeft, waarom moeten wij hem dan vastgrijpen? Want dat is wat er staat, hè, in Romeinen 1. Daarom heeft God hen overgegeven. Losgelaten betekent dat. Ze wilden zonder hem, oké, dat mag. En dan is het niet onze verantwoordelijkheid om hen weer terug te grijpen. Enzovoort. Nee, integendeel. Wij maken geen deel uit van deze wereld, of niet van deze tegenwoordige eeuw. Hoewel we hier lichamelijk wel in aanwezig zijn. Maar onze positie voor God is niet in deze tegenwoordige eeuw, maar in die andere eeuw. En voor wat betreft de tegenwoordige eeuw waarin we dan toch nog lichamelijk leven, staat er inderdaad, ik meen dat Paulus het schrijft aan Timotheus, ik weet niet precies waar, hij schrijft dat wij in deze tegenwoordige eeuw matig en godzalig zouden leven. Vooral met beperkingen, want matig betekent dat men zich beperkt. Er staat wel dat we er ook van zouden genieten overigens hoor. Zo negatief is het nou ook weer niet. Maar het gaat er maar om dat het onze wereld niet is. Dan moeten we ons wel bewust zijn en blijven. En onze roeping, wel onze roeping is boven. Dat staat er ook. En niet beneden. Wij zijn niet uitgezonden namens een koning in de hemel om hier op aarde zijn koninkrijk uit te breiden of te vestigen. Maar in tegendeel, wij zijn niet gezonden uit de hemel. Wij zijn getrokken uit de gang van zaken van de wereld. De aard ervan, de praktische uitwerking. Maar het is door God gemaakt. Niet alleen de wereld enkelvoud, Hebreeën 1 vers 2, maar ook de aionen, dus wereld meervoud, de aionen van Hebreeën 11 vers 3. Goed, door welke hij ook de eeuw gemaakt heeft. Door die zoon. Hebreeën 1 vers 2. En dan vers 3, want er wordt het begrip zoon toegelicht. Ik heb je al gezegd, in de tussenzinnen kan je heel vers 2 weglaten. Dus dan staat er, hij heeft gesproken door de zoon. En dan vers 3, de welke. En toen zeiden we, is gezeten aan de rechterhand Gods. Maar je kunt ook lezen, de zoon, de welke is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Want er wordt even gauw verklaard wat de begrip zoon eigenlijk inhoudt. En meer speciaal, wat het betekent in verband met de Christus. Er staat namelijk, deze zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, woord God staat er natuurlijk niet, maar dat lijkt me duidelijk, hè. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dat is één. En dan, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En dat is twee. En dan staat er nog achter, en hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dat zou drie kunnen zijn. Ik ben ook geneigd het zo te lezen, hoewel die uitdrukking ook anders verklaard kan worden. Maar daar kom ik later wel even op terug. Ik neem eerst de eerste twee even. Er staat namelijk, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Nou, als je nou de moeite zou doen, hè, om het begrip heerlijkheid op te zoeken in de Bijbel, concordantie van meneer Trommius, Abraham, hè, Trommius, dan vind je het begrip heerlijkheid. En het zal blijken uit de teksten die je leest dat heerlijkheid hetzelfde is als licht. Eigenlijk. Hoewel licht gewoonlijk zichtbaar licht is, maar dat is ook lang niet altijd zo. De eeuw der verlichting is niet de eeuw van Philips. Dat is ook niet die van kerstfeest. Illuminatie, hè? Verlichting. Dat is ook geestelijk, overdrachtelijk licht. Mensen die verlicht zijn, worden geacht kennis te hebben, inzicht te hebben. Dat is ook niet letterlijk licht. Maar bij licht denken we in het algemeen aan zichtbare dingen. Maar bij heerlijkheid doen we dat een beetje minder. Maar licht en heerlijkheid zijn heus synoniem. Als de Heer verschijnt, als de verheerlijkte op de berg, om maar eens wat te noemen, dan ziet men inderdaad een lichtende gedaante. Licht en heerlijkheid zijn gelijk. Iets wat heerlijk is, is iets wat schitterend, wat schittert, wat licht uitstraalt. Licht dus eigenlijk. En vullen we nou voor heerlijkheid in? Afschijnsel, dan lijkt me een duidelijke zaak. Dan staat er namelijk, nee, voor heerlijkheid vullen we licht in. Dan lezen wij, alzo is het afschijnsel van Gods licht. Want God is licht. Dat is, meen ik, dat is Johannes. 1 Johannes. 1 Johannes, denk ik, hè? Daar in de buurt. Kijk even, nee, verder kom ik uit het hoofd niet. 1 Johannes. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Nou, God is licht, maar licht verspreidt ook licht. Dat wil zeggen, licht is dan eigenlijk de lichtbron. Het beginsel als zodanig, maar daarna krijg je ook de uitstraling van die lichtbron naar buiten. En dat heet dan dat wat er van af schijnt. Het afschijnsel dus. Dat wat er van naar buiten komt. Nou, God is licht, maar het licht wat er van naar buiten komt, het licht dat zich veruiterlijkt, zal ik dan maar zeggen, het licht wat daarvan afstraalt, is inderdaad de Zoon, want dat is wat hier staat. De Zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. De openbaring, ofwel verschijning naar buiten van de Godheid, van God die licht is. U weet, in het Johannes-evangelie, en dat heb ik al gezegd toch, hè, Johannes en Hebreeën horen naast elkaar. Hè, in het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Maar het is hetzelfde evangelie waarin hij voorgesteld wordt als het woord en als de Zoon. Maar het is allemaal hetzelfde. Hij is namelijk het afschijnsel, licht dus, van God die licht is. Hij is het woord van God die woord is, oftewel hij is het spreken van God. En hij is daarmee de veruiterlijking van de Godheid. Of precies zoals de Zoon de veruiterlijking is van de Vader. De Zoon vertegenwoordigt de Vader. Of de Vader drukt zich uit in de Zoon en de heerlijkheid drukt zich uit in het afschijnsel. Ik dacht dat een duidelijke zaak is. Hè? We kunnen spreken over het licht van de zon, maar daarmee kunnen we bedoelen de zon zelf. En dan moet je, als je hem dan zien wil, dan moet je je ogen daar plicht. Ik zou het niet doen als ik u was, slecht voor je ogen, het is veel te veel licht. Hè? Maar dat kun je doen. Maar je kunt ook gewoon je Bijbel openhouden. Die heb ik nou toevallig voor me liggen. Hè? Dat klinkt wat vroom, maar heb je toevallig open liggen. Nu kun je ook in het licht van de zon houden. En het licht van de zon op je Bijbel, zal ik maar zeggen. Dat heet ook zonlicht, maar het is het afschijnsel daarvan. Nou, dat is het verschil tussen vader en zoon eigenlijk ook. Namelijk, de vader is het wezen, licht is het wezen, maar het afschijnsel is inderdaad de zoon, de uitstraling. Ja?
Ik denk dat, meneer de Golving, dat er in Ezekiel 44, het tweede, derde en vierde vers, daar heb ik een goed beeld van gegeven van die heerlijkheid. Die beeld komt van de heerlijkheid van de tempel, nadat hij dus in vers 11 van de God van vader is uitgegaan, maar hier komt hij weer, dan staat voor de heerlijkheid daar.
Ezekiel 44?
Ja, het tweede, derde en vierde vers.
Waarbij de poort van die nieuwe tempel is dat, hè?
Ja.
Toegesloten zal zijn, omdat de Heere de God is als door dezelfde is ingegaan. Daarom zal zij toegesloten zijn. En dan de vorst die zal in dezelfde zitten om brood te eten voor het aangezicht des Heeren. Door de weg van het voorhuis de poort zal hij ingaan en door de weg van hetzelfde zal hij uitgaan. Jawel, en inderdaad, God zelf blijft binnenzitten en het is de zoon, de vorst dus, dat bedoel je, hè,
ja.
Die in en uit gaat. Die van hem uitgaat en die tot hem wederkeert.
Dat vierde vers spreekt voor zorgen dus om die
zaken. Ja, inderdaad, maar dat is het hele de aard van Ezekiel. Ik heb Ezekiel als vaker met Johannes vergeleken, zo is de weg maar kort, hè, van Hebreeën naar Johannes en dan Ezekiel. Omdat ze beide het boek moesten eten. En beide de verheerlijkte Christus zeggen gezien te hebben. En dat is de overeenkomst. Hier staat het dan ook in Ezekiel 44, dat is vers 4, tweede deel van het vers. Ik zag en zie de heerlijkheid des Heeren had het huis des Heeren vervuld. Toen viel ik op mijn aangezicht. En dat is diezelfde heerlijkheid des Heeren trouwens als het hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10 en 11. Dat visioen waarin de heerlijkheid des Heeren gezien wordt. Maar inderdaad, God zelf, de heerlijkheid Gods, hoort thuis in de tempel, in het binnenste heiligdom, in de hemel om zo te zeggen. En daar gaat de Hebreeënbrief natuurlijk ook over. Maar het is God die zich naar buiten toe openbaart in de Zoon, oftewel in het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Dat is maar waar het om gaat. En die Zoon brengt dus licht. Maar aangezien woord ook de uitstraling is van degene die spreekt, is het ook een geweldig beeld van de Zoon van God, die het immers het afschijnsel is van Gods wezen. Het betekent gewoon ook heel eenvoudig dat God kan me zich niet voorstellen, op geen enkele manier, hè? Omdat hij zich in ons voorstellingsvermogen, onze fantasie, hè, ons voorstellingsvermogen onttrekt, omdat hij boven ons staat, van hogere orde is. Maar God verschijnt wel aan ons. En wanneer hij verschijnt, dan zien wij hem in de gedaante van zijn uiterlijk, zijn afschijnsel, oftewel zijn zoon. Of, heel concreet, dat is voor iedereen van ons het meest concrete, in zijn woord. Het komt op hetzelfde neer. Nou goed, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Daar kom ik nog wel even op terug straks. En er staat, en Of namelijk, want het gaat om een parallel, nog zoiets, hè. En hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Nou, een uitgedrukt beeld, dat woord beeld wat hier gebruikt wordt, is eigenlijk het Griekse woord karakter. En het is ook een Nederlands woord natuurlijk, een karakter. Al kennen wij Nederlanders in het algemeen dat woord niet goed, een karakter. Maar in de wereld van de drukkerij, hè, daar kent men dat woord wel goed. Daar kennen ze het nog in de eigenlijke betekenis. Een karakter is namelijk gewoon een letter. Een ding waarmee je een afdruk maakt. Of eigenlijk de afdruk, dat is een karakter. Als je met computers bezig bent en je verdiep je erin, dan krijg je met Engels te maken. Dan kom je ook het Engelse begrip karakter tegen. En dat is precies hetzelfde woord. Het betekent ook een letter of een cijfer. Maar in ieder geval de afdruk van een origineel. Dat is een karakter. De afdruk van een origineel. Het Nederlandse woord beeld is helemaal niet verkeerd hoor. Maar daar stellen we ons bijna niks meer bij voor. Dat is een beetje een neutraal woord. Maar het oorspronkelijke woord geeft weer de afdruk van een origineel. Het origineel was van oorsprong, althans in de drukkerij, een letter van lood. Die werd beïnkt, zal ik maar zeggen, of geïnkt gewoon. En er kwam er een afdruk van op het papier. En die afdruk heet dan een karakter. En later is dat woord door de techniek mede ook veranderd in een letter of cijfer, een vorm of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat het de afdruk van een origineel is. Dat is de echte betekenis van het woord. En als men van iemand zegt, hij heeft een karakter zus of zus of zo, dan betekent zo'n woord niks. Dat is hetzelfde namelijk als aard. Iemand zijn aard. Hij heeft een opvliegend karakter, zeggen we dan. En dat is eigenlijk niet een goede uitdrukking meer, want we bedoelen, hij heeft een opvliegende natuur. He? Maar je kunt wel zeggen, en daar zo gaat het met zo'n Nederlands woord, hij heeft het karakter van zijn vader. Dat zal vermoedelijk zijn grootvader zijn volgens de erfelijkheidsleer, maar daar gaat het nou niet over. Maar hij heeft het karakter van zijn vader, dat klopt wel dan. In ieder geval als die vader ook opvliegend was. He? Maar dat is de echte betekenis van het woord, namelijk, dat betekent, hij heeft een aardje, een aard, naar, in overeenstemming met, hè, naar zijn vaartje. En dat betekent dat hij als het ware een afdruk is van een origineel. Het origineel is dan pa, en het karakter is dan niet pa, maar het karakter is de zoon. Jawel, in gewoon Nederlands wel, maar het gaat erom dat het begrip karakter juist veronderstelt dat het ergens anders vandaan komt. Het is de afdruk van een origineel. Hè? Je kunt niet zeggen hij heeft hetzelfde karakter als zijn vader, dat is eigenlijk niet goed. Je hebt vader en zijn karakter, maar als je nou strikt neemt, dan zou het karakter van vader de aard van zijn zoon zijn. Heb je het nou gevolgd? De afdruk ervan namelijk. Dus beeld, het woord beeld wat hier gebruikt wordt, betekent een afdruk, een afgietsel ook wel, eigenlijk. Want men dacht natuurlijk toch niet aan boekdrukkunst toen dit geschreven werd, want die bestond toen nog niet. Wat dacht men dan wel aan? Nou, wat dacht je van een voetstap? Want dat is het dan, hè? Een afdruk, een afgietsel, een afdruk in de zachte aarde, zal ik maar zeggen, van een bepaalde vaste massa. En dat vaste massa, dat begrip, dat is inderdaad de echte betekenis van het woord zelfstandigheid hier. Maar er staat, hij is het uitgedrukte beeld, het afgedrukte beeld, of gewoon een afdruk, van Gods substantie, vertaalt men dan. Dat is eigenlijk het goede woord. Dat betekent van iets stevigs. Hè? Het origineel, een bepaalde massa. Een voetstap bijvoorbeeld. En die massa, die substantie, dat is God zelf. En de Zoon, oftewel de Heer Jezus Christus, is een afdruk van die Godheid. En we kunnen de afdruk leren kennen en bestuderen. En daardoor komen we tot kennis van het origineel. Maar het origineel zelf is onkenbaar, is ondoorzoekelijk, onnaspeurlijk, en meer woorden van gelijke strekking worden in de Bijbel daarvoor genoemd. Maar omdat God zich een afdruk gemaakt heeft, God heeft zich een beeld gemaakt. Hè? Naar zijn beeld en gelijkenis, weet je wel? Jawel, God heeft zichzelf een beeld gemaakt. Wel, omdat hij dat gedaan heeft, kunnen wij dat beeld leren kennen en daarmee komen tot kennis van God. En dan zijn we weer in het Johannes-evangelie. De Heer zei gewoon, in een heel ander verband overigens, maar hij zei gewoon, niemand komt tot de Vader dan door mij. En toen zei iemand, dat was Filippus natuurlijk weer, hè, die zei, toon ons de Vader, laat hem dan maar zien. En dat gaat normaal niet, maar je kunt er wel een afdruk van maken. En dus zei de Heer, die de Zoon is, hij zegt, ben ik nu zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Toon ons de Vader, je kunt hem zien in de afdruk. Ik had het er straks over het kijken naar de zon. Wel, ik heb me vroeger, nou nog wel, maar vroeger uitgebreid bezig gehouden met astronomie, sterrenkunde, weet je wel. Dan sta je door een kijkertje te loeren naar puntjes aan de hemel, die ook altijd wel puntjes zullen blijven. Maar dat doet er niet toe. Maar kijken naar grote hemellichamen, dat is natuurlijk interessant, hè. Kijken naar de zon en zo, hè, zonnevlekken waarnemen en dat soort zaken. Maar ik heb meteen geleerd dat dat per se niet mag. Je mag nooit met een kijker naar de zon kijken. Dat moet je nooit doen. Hoe dan ook niet. Want je hoeft maar in een flits wat zonlicht in je ogen te krijgen. En je bent je ogen wel kwijt. Die brandt er meteen uit, hoor. Hè? Jawel. Of je moet wel een erg slechte kijker hebben. Maar zelfs zonder kijken gebeurt dat al. Dus je moet het niet doen. Maar wat we in plaats daarvan moesten doen, was een papiertje, een wit papier spannen. Achter het oculair, dus achter het lensje waardoor je normaal gesproken zou kijken, om het beeld van de zon daarop te projecteren. Dus het licht ging dwars door de kijker heen, kwam aan de andere kant weer uit, maar dan zet je oog niet voor, maar je zet er gewoon een vel papier voor. En dan scherpstellen heb je een projectie, een afdruk dus, van de zon. En als je dat niet bevalt en je wil het wat duur doen, kun je altijd nog foto's gaan maken. Maar nooit je oog erbij. En in dit geval krijg je dus een beeld van de zon, maar zo, op diezelfde wijze, krijgen wij een beeld van God. God die zichzelf projecteert, zich afdrukt, hè, op of in de Heer Jezus Christus. Ja, het voorbeeld is leuk gekozen, ik moest me wat inhouden. Maar de zon is natuurlijk een beeld van God zelf. Hè. En zo gaat het. Het ene is een beeld van het ander. Ja, ja. Natuurlijk. Ja, ja. Het is ook echt niet zo moeilijk. Maar ik herinner me nog altijd, meer dan 10 jaar geleden, dat iemand mij vroeg, dat was de Brandpunt Bijbelschool, hoe moet ik mijn God voorstellen? Ik weet nog niet precies wat met die vraag nou precies bedoeld werd. Iemand die dan na afloop nablijft en dan nog een vraag stelt, daar heb ik tegenwoordig allemaal bedenkingen bij, van moeten we nou zo nodig? Maar vooruit. Maar een dame, hè? Hoe moet ik mijn God voorstellen? En toen was ik even verbouwereerd. Ja, wat zeg je dan, hè? Maar er is maar één antwoord natuurlijk. Meteen, hè? Er is maar één antwoord. Als de Heer Jezus Christus. God stelt zichzelf voor. In de gedaante van de Heer Jezus Christus. En wanneer men hem kent, kent men God. Ik zeg altijd maar zo, om het dan maar eens heel duidelijk te zeggen. Ook in de hemel zien wij niemand anders dan de Heer Jezus Christus, ja. Hij is de uitdrukking van Gods wezen, daar blijft hij ook altijd. En er staat in de hemel maar één troon. Die is iets moeilijker, maar zo is het. En dat is die van de Heer Jezus Christus. Er staat inderdaad rechts overigens, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Er komt nog eens. Maar God, Christus is dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Beide begrippen houden dus licht in. Schijnsel is licht en heerlijkheid ook. Hè? Maar de een is de lichtbron en het ander is het afschijnsel ervan. In Jacobus kennen we trouwens, schiet me nou pas te binnen, een beetje laat. Maar in Jacobus kennen we de uitdrukking dat God de Vader der lichten is. Nou, als God Vader der lichten is, wat is zijn Zoon dan? Ook licht. Maar het een is de lichtbron en het ander is het afschijnsel daarvan. De Vader der lichten, staat er, hè? Jacobus 1, vers 17. Ja. God is de Vader der lichten. Dus alle licht wat wij kennen, komt bij God vandaan. Maar Christus is dat licht. En alle lichten, alle ware lichten, wijzen ons op Christus en zijn afdrukken weer. Van Christus, wijzen ons op de Zoon enzovoort. Kortom, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hij is de afdruk, het afgietsel, een afdruk in gips als het ware, van Gods zelfstandigheid. En wij komen nooit verder dan het waarnemen van de afdruk. En dat zal ook altijd zo blijven, maar die afdruk is Christus. Waarna staat dat hij ook alle dingen draagt, dat wil zeggen in stand houdt, door het woord, namelijk door zijn kracht, wel als het woord zijner kracht, als in die uitdrukking dat zijner niet slaat op Christus, maar op God, de Vader, dan zou ik zeggen, dit is de derde uitdrukking in hetzelfde rijtje, want dan betekent het dat Gods kracht naar buiten treedt in wat hij zegt, in zijn spreken en dus in zijn zoon. En dan is Christus de kracht Gods. En ik denk dat we het andersom moeten interpreteren. We moeten ervan uitgaan dat we hier drie gelijke uitdrukkingen achter elkaar hebben. En aangezien de eerste twee synoniem zijn, zal de derde dus ook synoniem zijn. En dan krijgen we dus één. Hij is het afschijnsel van God die heerlijkheid is, of van Gods heerlijkheid. Punt twee. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Punt 3, hij is het woord, namelijk de uitwerking van Gods kracht. Oftewel, Gods kracht treedt naar buiten in het spreken. En dat dat een Bijbelse waarheid is, hoef ik ook niet uit dit vers te halen, want dan nemen we gewoon Romeinen 1 vers 16. Het evangelie is kracht Gods. En het evangelie is de boodschap, het woord Gods natuurlijk, de blijde boodschap. Het evangelie is kracht van God tot zaligheid. En daarom heet het evangelie niet alleen het evangelie van God, maar het heet ook het evangelie van Christus. Het heet van God omdat het bij God vandaan komt en het heet van Christus omdat het evangelie Christus is. Hij is die boodschap. We hebben het wel eens vaker vastgesteld en ik ben van mening dat we dat niet vaak genoeg kunnen herhalen. Wij prediken niet een leer, wij hebben niet een bepaalde filosofie te prediken. Wij leren of wij prediken Christus, iemand. En hij is dus die boodschap. We hebben niet de filosofie ergens over, maar met het woord komt Christus ook tot ons. En ik zeg het nog maar eens een keer, dat is ook ongetwijfeld de reden waarom zoveel mensen zo... ik zou bijna zeggen hysterisch, maar dat bedoel ik niet zo. Maar waarom sommige mensen zo vreemd reageren op de prediking van het evangelie. Dat is niet omdat er een bepaalde boodschap, een lering, een filosofie tot hen komt. Want dat zijn ze wel gewend. Dat gaat de hele dag door, denk ik wel eens. Hè? Maar dat is omdat Christus zelf tot hen komt. Niet iets, maar iemand, de kracht Gods. Want die wordt uitgedrukt in de zoon, dan wel in het woord. En daar gaat het maar om. En met dat woord komt de kracht Gods ook tot ons. En als die, dan ga ik maar even een heel klein eindje verder, dan mag u daarna weer vergeten. Maar de kracht Gods is feitelijk de kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt. En als we dus zijn woord, waarin die kracht tot ons komt, hè, wanneer we zijn woord dus aanvaarden, geloven, in ons opnemen, zal dat meteen tot gevolg hebben dat we met Christus deel krijgen aan zijn opstanding. En dat was zo ongeveer de strekking van het eerste artikel in ons blad, wat kort geleden verschenen is. Hè. Dat is daar de strekking van. Namelijk met het woord komt er de kracht en dus ook het leven Gods tot ons. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. Wij lezen dus in vers 3 drie uitdrukkingen die aangeven de relatie tussen vader en zoon in verband met de Godheid. Dat wil zeggen, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het afgietsel, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zelfstandigheid, substantie eigenlijk. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Hij is namelijk het woord. En het woord kan beschouwd worden als de uitwerking van Gods kracht. Ik weet wel, die zin is wat moeilijk. Maar gecombineerd met de twee voorgaande uitdrukkingen mag het geen probleem opleveren. Daarnaast vinden we nog meer gelijksoortige uitdrukkingen in de Bijbel over de verhouding tussen Christus de Zoon en God de Vader. Maar voordat ik ze noem, moet ik eerst even wat anders zeggen, anders ben ik bang dat ik het vergeet. Dat is namelijk dit. Dat wij, wanneer wij leren in het algemeen over de zogeheten drie-eenheid van de Godheid, dan krijgen wij dus ook teksten te leren waarin gesproken wordt over de verhouding tussen vader en zoon. Eerst over wie God is en dan over wie Christus de zoon. En dan worden deze teksten aangehaald. Maar ik moet u erbij vertellen dat deze teksten niet spreken over de algemene situatie van de Godheid, de tijdloze situatie. Want de teksten die geciteerd worden, dus met name dan Hebreeën 1 vers 3, waar al die teksten spreken over de huidige positie van de zoon, de positie namelijk van Christus, sinds zijn verhoging, sinds zijn opstanding en hemelvaart. Daar gaat het maar om, zodat je dit in het algemeen, los van de heilshistorie, kunt spreken over een God en die zich uitdrukt in zijn zoon enzovoorts. Daar klopt namelijk helemaal niks van. In de Bijbel is het namelijk zo dat God zich weliswaar uitdrukt in die zoon, maar die zoon verschijnt dan bij gelegenheid. En dat is dan de Heere Jezus Christus, van wie pas achteraf, niet in het Oude Testament, maar pas achteraf in het Nieuwe, na zijn opstanding gezegd wordt wie hij is. In het Oude Testament lees je niet dat Jehovah de uitdrukking is van Gods wezen. Of het afschijnsel van Gods heerlijkheid of zo. Hij is het wel, maar het staat er niet. Het is namelijk een waarheid die pas werkelijk geconcretiseerd is, concreet, reëel geworden is door de opstanding en verhoging, moet ik eigenlijk zeggen, dus de opstanding en de hemelvaart van Christus. Sinds hij aan de rechterhand Gods zit, wordt van hem geleerd dat hij is, niet was, is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hij is het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. En hij draagt, onvoltooid tegenwoordige tijd, hij draagt het, alle dingen door het woord zijn kracht. En dan de laatste zin van het vers. En hij is, niet was, is gezeten aan de rechterhand Gods. En het is dus precies zoals ik het nu zeg. Dat wil zeggen, sinds hij verhoogd aan de rechterhand God zit, wordt van hem gezegd dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. En over hoe het daarvoor was, lees ik niks. Nou ja, niks. Dingen die, je leest, zal ik je wat zeggen, je leest bijvoorbeeld over Mozes. Nee, ik bedoel Mozes, maar het staat in Johannes 1. Rechtsboven de bladzijde, linkse bladzijde. Er staat boven, er staat, niemand heeft ooit God gezien. En daar gaat het, in dat verband gaat het om Mozes en Christus. Naast elkaar. En in dat verband staat, niemand heeft ooit God gezien. En dan zeggen wij, maar Mozes, Mozes heeft toch God gezien? Want de Heere verscheen toch aan hem. Nou, als je het leest in het Oude Testament, dan lees je dat hij zag de achterste delen van Jehovah. De achterste delen. Lees maar dus de buitenste delen. Toch staat er ook dat hij zag het aangezicht, wordt later ook gezegd, daar weet ik niet, maar later in elk geval, Nieuwe Testament staat, dat hij het aangezicht Gods gezien heeft. Maar aangezicht betekent, het woord aangezicht betekent de buitenkant. De vlak aan de buitenkant is aangezicht. Achterste delen of aangezicht, de buitenkant heeft hij gezien. En lezen we dan weer Johannes 1, dan staat er, niemand heeft ooit God gezien. De vraag is dan, maar die wordt niet gesteld, de vraag is dan, maar wat zag Mozes dan? En dan staat erachter, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem aan ons verklaard. Staat er. En dat betekent dan, dat wat men ooit gezien heeft, was de buitenkant van God. De achterkant, zo u wil, maar dat is buitenkant, van binnenuit gerekend, hè. Als je van binnenuit rekent, is de achterkant de buitenkant, in welke richting ook. Hè? Men zag de achterkant, de buitenkant van God, maar de buitenkant van God staat bekend als de Zoon van God. En wordt dus met een naam, omdat men hem ziet, wordt hij met een naam aangeduid. En hij heet dan Jehovah. Dat is de buitenkant van de Godheid. En dat is te meer, omdat in Johannes 1 dan staat, de enige geboren Zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard, maar voor Voor verklaren staat er exegeomai, want de Grieken gebruiken van die moeilijke woorden altijd, dat weet u, hè? En dan heb ik het nog niet eens over Griekse letters, maar exegeomai. Maar er komt ons woord exegese of exegetiseren vandaan. En dat betekent letterlijk uiteen of uitzetten of leggen. Uiteenzetten. Naar ex zit erin, hè? Dat betekent naar buiten toe. En dat is precies het verhaal van Johannes. De enige geboren zoon heeft hem ons veruiterlijkt, want dat betekent het feitelijk. En daarmee heeft hij hem aan ons verklaard. Dat klopt. Maar de letterlijke betekenis van verklaren, daar is naar buiten toe presenteren. En daar gaat het maar om, zodat we achteraf weten dat Jehovah inderdaad de veruiterlijking is van de Godheid. Maar waar men Jehovah zag, had hij lang niet altijd een verheerlijkte gedaante. Meestal niet namelijk, meestal zag je er dan gewoon uit als een mens. En word ik zo beschreven, als man. En hij zat en hij at en dat soort zaken meer. Dat was meestal het geval. Want waar men een lichtende gedaante zag, was dat gewoonlijk in een visioen. In Jesaja bijvoorbeeld en Ezechiël. In een visioen. Maar dat visioen is een voorafschaduwing van de uiteindelijke verheerlijking van Christus door zijn opstanding en hemelvaart. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat de uitdrukking, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, maar met grote moeite van toepassing te brengen is op Jehovah, de verschijning van de Godheid dus, in het Oude Testament. Omdat hij daar niet als afschijnsel gezien wordt, niet als heerlijkheid, integendeel, maar gewoon in de menselijke gedaante. Zonder heerlijkheid. Ja? Ja. Dat is de uitspraak uit Hebreeën 13, broeder. Daar zijn we nog lang niet aan toe. Want Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. De vraag is hoe ver gisteren strekt. Want ik neem aan dat u dat bedoelt. Hoe ver terug dat is. En dat is twijfelachtig. Want je kunt net zo goed zeggen dat was toen hij mens was. En nu, gisteren, hè. Dat was toen hij op aarde leefde en nu is dan nu in de hemel als de verborgene en straks in de toekomst de geopenbaarde. Dat lijkt mij het meest voor de hand te liggen, overigens, ook in het verband van de schriftplaats. Maar verder is het natuurlijk zo dat zijn wezen, want daar gaat het over, dat zijn wezen onveranderlijk is. De wijze waarop hij zich uitdrukt is wel degelijk anders, want ditzelfde schriftgedeelte, de Hebreeënbrief dus, waarin die tekst nu eenmaal staat, dezelfde Hebreeënbrief spreekt over Christus als degene die eens in vernedering hier op aarde kwam, in gelijkheid des zondige vleesjes, of hoe het maar heten mag, en die inmiddels uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is dus een verandering. Maar dat is een uiterlijke verandering, een verandering van positie, een verandering van heerlijkheid, maar geen verandering van zijn wezen. En dat is het probleem wat wij dikwijls hebben, dat we ons dit niet voor kunnen stellen. Het is ook het probleem wat wij hadden bij de besprekenis van het Johannesevangelie, omdat in het Johannesevangelie er ook maar steeds van uitgegaan wordt dat hij altijd dezelfde was en is en ook altijd zal blijven. En dat is wat problematisch, omdat terwijl dat allemaal verteld wordt, hij toch wel degelijk in vernedering, in menselijke gedaante, op aarde rondliep. Dan heb je ook het tijdloze van de Heer Jezus. Maar het komt omdat er minder gesproken wordt over zijn uiterlijke verschijning en doen en laten, maar meer gesproken wordt over wie hij in wezen is. En het wezen van Christus is inderdaad onveranderlijk. Want als we doordringen tot binnen de buitenkant van de Heer Jezus Christus, stel dat het kon, dan zijn we bij God zelf, dat is de onveranderlijke. De veranderingen zijn er namelijk alleen van buiten. Maar hij is en blijft dezelfde, omdat God dezelfde is en blijft. Dit zijn gewoon dingen die je moet oefenen. In het spreken erover ook trouwens, maar in het over nadenken ook. Je moet aan die gedachten gewend raken. Dat van binnen, in het onzienlijke, er geen verandering is, maar dat veranderingen per definitie alleen plaatsvinden in de buitenkant der dingen. Zonder dat ze het wezen aantasten.
Maar Johannes schrijft er nog over in het hoogpriesterlijk gebed waar de Heer zegt, en nu verheerlijk mij, gij vader, bij u zat met de heerlijkheid die ik bij u had, eerder in het was.
Ja. Het is ons weer gelukt om vanavond het hoge priesterlijk gebed aan te halen. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Zo hoort het ook eigenlijk naast de Hebreeënbrief. En er staat inderdaad dat de Heer vraagt om heerlijkheid voor de toekomst. Maar er staat er, ik moet het nou echt, nou ik het toch aanhaal, wil ik het één keer even goed doen. In Johannes 17 is dat, vers 4, waar de Heer bidt en zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dat is het werk namelijk om God te verheerlijken op aarde, blijkbaar. Johannes 17, vers 4. En dan bidt hij, en nu verheerlijk mij gij vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En het aardige daarvan is, dat het precies bevestigt wat ik nu net vertelde, de uitdrukking eer de wereld was, wijst namelijk terug, niet op de dagen van voor zijn menswording, maar op de dagen van voor de nederwerping der wereld. De beroemde, beruchte grondlegging, weet u wel, nederwerping der wereld. Voor de val namelijk van de oorspronkelijke schepping. Toen had hij heerlijkheid, en als hij nu, ter gelegenheid van zijn opstanding en hemelvaart bidt, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, dan spreekt hij niet over een heerlijkheid die hij had voordat hij vernederd werd op deze aarde, namelijk toen hij mens werd, maar spreekt over een heerlijkheid van voor Adam dus. En dat bevestigt wat ik nou probeerde te vertellen, namelijk dat de Heer, Jehovah dus, in oudtestamentische tijd heerlijkheid miste die hij daarvoor, voor de nederwerping der wereld, wel had. En dus bidt de Heer Jezus niet, geef mij die heerlijkheid terug die ik had voordat ik hier beneden neergezet werd. Nou, iets te populair gezegd misschien, maar hè. Hij zegt niet, geef mij de heerlijkheid die ik had toen nog in de oudtestamentische tijden, voor ik mens werd. Nee, geef mij terug de heerlijkheid die ik bij u had eer deze wereld was. Dus veel verder terug. En ik geloof dan ook dat bij de val van de oorspronkelijke wereld, de oorspronkelijke zondeval, de Heer dus heerlijkheid verloor. En dat wat hij in deze wereld doet, sinds Adam, nou ja, een paar dagen eerder dan, maar sinds Adam, dat hij bezig is om die heerlijkheid van daarvoor terug te krijgen. En bij zijn opstanding en hemelvaart ontving hij die terug. Dat is het verhaal. En dat, ik wil dus zover niet teruggrijpen straks, maar ik word nu daartoe min of meer gedwongen. Maar het gaat er dus inderdaad om dat de uitdrukkingen van hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid, uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts, dat die uitdrukkingen niet spreken over de Zoon door alle tijden heen, maar ze spreken over de Heer Jezus Christus als de Zoon van God sinds zijn opstanding en hemelvaart. Kortom, sinds dat hij uitermate verhoogd is. Niet over daarvoor. Of het zou moeten zijn van nog veel verder daarvoor. Maar dat wordt problematisch om daarover te spreken, daarom liet ik het maar even weg. He? Maar het gaat om heerlijkheid die je in oud-testamentische tijd ook al niet had. Zodat de uitdrukking, hij was het afschijnsel van Gods heerlijkheid, daar al niet op past. Wat er nog wel net op past, is de uitdrukking, hij is het beeld van Gods zelfstandigheid. Dat klopt wel, want als God verschijnt, dan verschijnt hij onder de naam van Jehovah en in de gestalte van Jehovah in oud-testamentische tijden. Maar hoe die gestalte, dan is het nog maar de vraag. Maar deze uitdrukkingen, en nogmaals zeg ik, dat zijn de uitdrukkingen die gebruikt worden in verband met die levende drie-eenheid. Wel, deze uitdrukkingen spreken niet over het algemene wezen van God en ook niet over een drie-enig wezen van God, maar ze spreken over wie Christus is sinds hij aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd gezeten is. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat in alle andere gevallen waarin die teksten worden aangehaald, de oorspronkelijke betekenis van die teksten dus eigenlijk verdwijnt. Het gaat er juist om dat hij die geen heerlijkheid had, of hij die heerlijkheid was kwijtgeraakt, maar dat is concreet gesproken hetzelfde, hij heeft die heerlijkheid terug ontvangen, nu hij aan de rechterhand Gods verheerlijk gezeten is. Daar gaat het om. Nou, en daarna zou ik er nog wat teksten naast moeten leggen. De traditionele, de bekende, dat is namelijk, nou ja, in het rijtje dan 1 Korinthe, dat is terug dus, hè, 1 Korinthe, nee, 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, wat een directe bevestiging is van deze gedachten uit Hebreeën 1. 2 Korinthe 4. waar in vers 4 gesproken wordt over de God van deze eeuw. Of over de God namelijk deze eeuw, want dat kan ook, heb ik u straks uitgelegd. Er staat in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de zintuigen van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen, let even op hè, dat hen niet bestralen, dat is licht, afschijnsel dus. De verlichting, dat is licht, afschijnsel, van het evangelie der heerlijkheid, dat is licht, van Christus, licht dus, van het evangelie der heerlijkheid van Christus, evangelie is blijde boodschap, en blijde boodschap is woord Gods, en dat is licht. Het zijn eigenlijk allemaal licht dus, hè. Het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld, daar heb je hem, die het beeld Gods is. En hoe leren wij over Christus die het beeld Gods is? Wel, door te luisteren naar het evangelie, der heerlijkheid van Christus uiteraard. En het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond, zodat je maar weer ziet dat onder het nieuwe verbond, en dus sinds de opstanding van Christus gezegd wordt dat hij beeld Gods is. En daar heb je hem weer, hè? Hij is het beeld Gods. En dat wordt nog aangevuld in vers 6, het einde van vers 6. Ik probeer niet op het vers zelf in te gaan, het kost me moeite genoeg trouwens, maar... Hè? Ik probeer het vers zelf niet te bespreken, maar alleen de uitdrukking. Er staat, om te geven verlichting, eigenlijk moet ik zeggen, die in onze harten geschenen, dat is licht, schijnsel, geschenen heeft om te geven verlichting, dat is licht, der kennis, en kennis is licht, want iemand die verlicht is, heeft kennis, hè? Der kennis, der heerlijkheid, dat is licht, Gods, van God dus, licht van God. En waar wordt het licht van God gezien? In het aangezicht, buitenkant, aangezicht van Jezus Christus staat er dan. En het woord Jezus zou je eigenlijk moeten doorstrepen. Dat is geen heiligschennis hoor. Want staat er niet, er staat Christus namelijk alleen maar in de grondtekst. In het aangezicht van Christus, nieuwe vertaling zie je wel, dan hoort u het eens van een ander. Heel goed. In het aangezicht van Christus. Dat heb je hetzelfde dus als wat staat aan het eind van vers 4. Dat... het licht Gods tot uitdrukking komt in hem die het afschijnsel van Gods heerlijkheid is, namelijk in Christus. En nu we het toch over hebben, ik heb je beloofd er steeds op terug te komen, nu we het toch over hebben, je herkent meteen dat dus Hebreeën 1 vers 3 geschreven is door dezelfde als die 1 Korinthe 4 schreef, of 2 Korinthe 4 schreef, uiteraard. Het is precies dezelfde gedachte met gebruikmaking van dezelfde woorden. Christus is beeld Gods, maar hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Nou, dit spreekt dus ook over de positie van Christus sinds zijn opstanding. En daarna komen we eigenlijk alleen nog terecht in Colossense 1. Colossense 1 vers 15 in de eerste plaats. Ik kan hem niet meer vinden. Ja, Colossense 1. Waar, die tekst heb ik al aangehaald, want er staat in vers 13. Dat God ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, de eeuw deze wereld, Satan dus. Tegenwoordige boze eeuw, van Galaten 1 vers 4. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk. Dat staat voor macht, hè. Het was de macht der duisternis aan de ene kant. Maar we zijn overgezet van de macht der duisternis naar de macht van het licht. Maar het woord macht is vervangen door het begrip koninkrijk. Dat is hetzelfde natuurlijk. En in plaats van licht staat er zoon zijner liefde. Dat is Christus en die is licht. Mooi, hè? Een schitterende tekst, vooral als je hem begrijpt, hè? Ja. Overgezet uit de macht der duisternis in de macht des lichts. Maar er staat het koninkrijk, dat is dus licht, of het is dus macht, van de zoon zijner liefde, dat is licht. Waar nog bij komt dat licht veronderstelt gemeenschap, je leert de dingen zien, waarnemen, en liefde veronderstelt ook gemeenschap. Licht en liefde horen ze bij elkaar. Kennen dus ook, hè. Abraham kende zijn huisvrouw, lezen we altijd, hè. Zo is het, ja. Dat is gemeenschap namelijk, ja. Liefde, licht, leven. Nou goed, dan staat er, de zoon zijner liefde, zijn geliefde zoon, waar nog bij komt dat dat zijner liefde de verwijzing is naar de troon van David, want David betekent geliefde. En dan staat er, in die zoon, wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke, die zoon dus, hè, want uit vers 13 kun je verder lezen, gewoon in vers 15, de zoon zijn de liefde, de welke het beeld is van de onzienlijke God. Maar die zoon zijn de liefde kun je wel zien. Nou ja, ziende op Jezus, zegt Hebreeën 12, hè. Of Hebreeën 2, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid, jawel, gekroond. Dus, maar hij is het beeld, dat kun je ook zien, van de onzienlijke God. Hier staat weer een ander woord voor beeld trouwens. Dit woord beeld heeft een beetje de betekenis als van de omtrekken, de contouren, het profiel. Maar het heeft dezelfde betekenis, hè? Een uitdrukking van iets anders. Hij is het beeld van de onzienlijke God, maar dat betekent hij is het zichtbare beeld van de onzienlijke God. En later wordt dat natuurlijk nog bevestigd in dezezelfde Hebreeënbrief, als er staat, of in dezelfde Colossensebrief, als er staat in vers 19. Want het is welbehagen geweest, inderdaad, van de Vader. Maar dat is gaan gedrukt, dat kun je weglaten. Het gaat immers over de zoon. Wel, het is welbehagen geweest, en natuurlijk van de Vader, maar het is welbehagen geweest dat in hem, namelijk in de zoon, heel, maar er staat al, maar dat betekent heel, heel de volheid wonen zou. Niet alle volheden, maar geheel en al, geheel de volheid wonen zou.